onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het zevende vers, willen wij gaan zingen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 25. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we uit de lofzang van Zacharias het tweede vers: God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit 2 Samuel 23 1 tot en met 5 en vanuit Matteüs 3 vers 13 tot en met 17. 2 Samuel 23, 1 tot en met 5, Matteüs 3 vers 13 tot en met 17, na de geloofsbelijdenis en de lofzang van Zacharias, tweede vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten we ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 2 Samuel 23, de eerste 5 versen. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van God Jacobs, en lieflijk in psalmen Israël, zegt: de geest des Heeren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israël heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser zijn over de mensen, een rechtvaardige en een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet heeft doen uitspruiten. Vervolgens lezen we Matthäus 3, de verzen 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En hij liet van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing.
We willen naar aanleiding van deze Bijbelgedeelte verder nadenken over wat ons in de catechismus aan onderwijs wordt gegeven vanuit zondag 7, vraag en antwoord 22 en 23 en ook zondag 8. Zondag 7, vraag en antwoord 2 en 23 en zondag 8 willen we nu eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hun hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? En dan volgen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, zoals we die net hebben gehoord. Vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen te vragen. Zo hebt u ons, Heere, op deze donkere middag in december bijeengebracht in uw huis. Daar waar niet alleen het licht brandt in dit kerkgebouw, maar daar waar uw woord als een licht dat schijnt in een donkere en duistere plaats geopend en gelezen mocht worden. En nu vragen we van u of het woord ook werkelijk als een licht in een duister hart mag schijnen vanmiddag. Als we nadenken over die diepe vraag van wie u bent, de drie enige God. En als we daarvan horen en over nadenken, dan moet ons verstand verwonderd stilstaan. Geeft u ons dan ook, Heere, dat wij vanmiddag, al luisterend naar wat uw woord te zeggen heeft, mogen worden gebracht tot het aanbidden van uw majesteit. En Heere, dan horen wij, als u het geeft, vanmiddag iets van wat uw woord zegt over de drieënige God. Maar dan zullen we ook horen hoe in het werk van die drieënige God nu de zaligheid van verloren zondaren vast ligt. En u kent degene onder ons en onder degene die met ons meeluisteren, die dat ook heel persoonlijk mogen weten, hoe hun zaligheid vast ligt in het werk van een drieënig God. Daar ligt het vast. Daar geldt wat de psalmdichter het zegt. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Maar u kent ook degene onder ons die zo heen en weer bewogen kunnen worden, die zoveel twijfelingen en worstelingen en strijd kennen. Heere, geeft u ons allen onderwijs vanuit uw woord, nadat wij het nodig hebben. U kent ons ook wanneer we nog een vreemdeling zijn van die ene ware God. Al hebben we misschien veel over hem gehoord. En al hebben we misschien veel over hem geleerd en gelezen. Maar als ons hart er nog buiten is, Heere, dan bidden we of u ook deze middag door het krachtige werk van uw Heilige Geest zondaars harten wil openen. En of u zelf ingang zou willen houden. En of u zelf, Heere, plaats wil maken voor het werk van deze koning. We vragen of u zo een zegen wil schenken aan degenen die hier vanmiddag zijn. En we zeggen u dank dat u ons hier hebt willen brengen. Maar we dragen ook degenen aan u op die thuis met ons meeluisteren. U weet ervan wanneer we verhinderd waren. Wanneer we door ziekte of andere moeilijke omstandigheden de gang naar uw huis niet kunnen maken. Ontferm u zich en geeft u wat nodig is, bijzonder in die omstandigheden. We vragen om uw zegen over de prediking van uw woord. Schenkt u wat nodig is bij het luisteren. Neemt u alle afleidende gedachten weg. Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn, zodat we er iets van mogen begrijpen, ook als het moeilijk zou kunnen zijn. We vragen van u of u afleidende gedachten gevangen wilt nemen. En of u onze aandacht wil richten op de heilgeheimen van u. Maar geeft u ook wat nodig is in het spreken. Wil u bewaren vooral het onze en schenkt u het uwe, ook op de kansel. Heren, wij vragen of u al het werk in het midden van de gemeente wil zegenen. Wil u een zegen geven over de bijeenkomst van de jongeren van 16 en ouder vanavond. Zegent u de catechisatie, de belijdeniscatechisatie, kerkraadsvergadering. Maar ook dat werk dat in commissieverband gedaan wordt ten dienste van ons kerkgebouw. En het werk dat gedaan wordt en alle inspanningen die ondernomen worden om de uitzending van de diensten mogelijk te maken, wil het alles met uw zegen achtervolgen. U kent ook onze persoonlijke noden en zorgen. Wil u ons alles geven wat nodig is, in de dingen die ons zo bezig kunnen houden, in de zorgen die we zo met ons mee kunnen dragen, over onszelf of over degene die ons lief zijn. Heere, wil u krachtige werken en dat ene nodige niet onthouden. Wilt u ook zijn met ons kerkelijke leven? Ontferm u zich over alle vergaderingen die er plaatsvinden. Ook als in deze tijd elders in ons land nog vergaderingen van klasses gehouden worden. En het bij die klassesvergaderingen soms ook menselijk gesproken spannend zal zijn. Heren, we vragen van u, geeft u toch dat de dingen die zoveel jaren volkomen zekerheid onder ons hadden, waar helemaal geen vragen over waren en geen twijfels, zodat men zich in verleden tijden ook veel meer kon richten op en kon concentreren op het behoud van zielen. Geeft u dat al die dingen die nu naar voren worden gebracht, toch ook daar waar ze niet naar uw woord zijn, mogen worden gestopt en gestuit. Geef ons een wederkeer naar u, naar uw woord. Geef ons, Heer, een waarachtige bekering. Geeft u een herleving van ons kerkelijke leven. Wil u zondaren, en dat zijn we allemaal in onszelf, maar wil u ons in de diepte van de verootmoediging brengen. Wil u ons op de knieën brengen en ons laten buigen voor u. En geeft u dat er een roep vanuit de diepte mag opstijgen tot u. Een roep om genade. Een roep om uw werk. En Heere, laat dat werk waar David in zijn laatste woorden van getuigde ook onder ons gezien mogen worden. Als hij mocht wijzen op die heerser, die rechtvaardige, de heerser in de vreze Gods. Die zal zijn als het licht op een morgen zonder wolken. Als door de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde opkomen, wil u zo levenwekkend en levensterkend werken. Heere, wees met degene die uw woord mogen uitdragen. We denken ook aan onze broeder Droger. Geef hem wat nodig is als hij de gemeenten zo mag in en uitgaan, om uw woord te bedienen. U weet ook dat er bij hem het uitzien is naar een plaats in uw wijngaard, wil u die ook schenken. We vragen of u allen wil gedenken die in afwachting zijn van een beroep, die een beroep hopen te ontvangen. We bidden, Heere, voor uw dienaren die geroepen worden om uw woord te verkondigen, maar we denken ook aan degenen die dat niet kunnen doen. U kent de omstandigheden en u kent de moeite. U weet er ook van als er zorgen en moeite in gemeenten zijn. We leggen het alles voor u neer, Heere. En we bidden, bewaar ons op alle plaatsen bij de gronden der vaderen die zijn naar uw woord. Wilt u uw vervolgde kerk sterken en bekrachtigen en moed geven? Zegent u het zendings- en evangelisatiewerk. Zegen bijzonder de verkondiging van uw woord onder Israël. Zo leggen wij deze middag onze gebeden, onze armoedige gebeden voor u neer. Met de beden die u zelf aan uw kerk hebt geleerd. Uw koninkrijk komen. En laat uw naam worden geheiligd, ook vanmiddag, in deze dienst en op deze dag, zodat de uitgangen van deze dag zouden mogen juichen tot eer van uw naam. En dat om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 89, het vierde en het negende vers. 89, vers 4 en vers 9. En er zijn opnieuw 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten. Kerk, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat zullen uw laatste woorden zijn? En wat de mijne? Als ik die vraag vanmiddag aan het begin van de preek stel, heeft dat te maken met een van onze schriftlezingen. Want we hebben daar gelezen over de laatste woorden van David. David met zijn veel bewogen leven is aan het einde van zijn leven gekomen. En dan kan hij niet bogen op eigen verdienst. Dan kan hij niet wijzen op dat hij het zo goed gedaan heeft. Hij beleidt het en we hebben het gelezen. Hoewel mijn huis, en daarmee bedoelt David allereerst zichzelf, en vervolgens ook het hele spoor van ellende wat er door zijn huisgezin getrokken is, maar dat had zijn oorzaak in zijn eigen zonde, hoewel mijn huis al zo niet bij God geweest is. David moet zich verootmoedigen. Maar tegelijkertijd mogen de ogen van David gericht zijn op een heerser met een hoofdletter. En David was ook een heerser geweest, een koning. Maar Davids oog is gericht op een heerser, een rechtvaardige, in de vreze Gods, zoals hij het zegt. Een heerser zonder zonde. De grote zoon van David, die ooit komen zal. En die heerser zal zijn, we hebben het gelezen in dat prachtige beeld, gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken. Als de grote zoon van David, de Heer Jezus, komen zal, dan komt hij als het licht van de zon op een onbewolkte morgen. En dat licht dat breekt door de duisternis heen. En dat licht wordt steeds rijker en steeds voller. Zo zal de Zoon van God komen naar deze wereld. Zo zal hij in de duisternis van deze wereld komen. Als een licht in een donkere plaats. En nog meer dan dat, want David voegt er nog aan toe. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Dat is beeld van het nieuwe leven. Het heeft geregend in de nacht. En de regen en de wolken, ze zijn weggetrokken. De ochtend is helder. En daar gaat de zon op. En dan gaat de zon zijn licht werpen op het land dat vochtig gemaakt is door de regen. En dan lijkt het wel alsof de zon zo het leven tevoorschijn schijnt vanuit de donkere aarde. Zo zal de grote zoon van David zijn. Hij zal als een licht zijn in de duisternis en hij zal leven zijn te midden van de dood. Hij zal leven wekken na een donkere en een duistere nacht. Kijk, en dat heeft David wonderlijk getroost aan het einde van zijn leven, toen zijn ogen gericht mochten zijn op deze heerser in de vreze God, toen was er die troost. En dan zegt David het, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Waar ik deze middag vooral even de aandacht op wil vestigen, als het gaat over die schriftlezing uit 2 Samuel 23... dat is op het feit dat we zo diep in het Oude Testament ook al de drie enige God ontmoeten. Kijkt u maar even mee in 2 Samuel 23. Ik heb zojuist een paar woorden aangehaald die David mocht uitspreken en die gingen over God de Zoon. Maar wat zegt David voordat hij die woorden uitspreekt over de Heerser? Dan zegt hij het in vers 2... De geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede, zijn woord is op mijn tong geweest. Dan gaat het dus over God de Heilige Geest. En dan nog één vers verderop, dan zegt diezelfde David het in zijn laatste woorden. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Een aanduiding heel bijzonder voor God de Vader. Dus we lezen over God de Heilige Geest, als ik de volgorde van David even aanhoud. En over God de Vader en over God de Zoon, de drie enige God. Diep in het Oude Testament en veel duidelijker in onze tweede schriftlezing in het Nieuwe Testament. En we willen over dat wonderlijke geheim van de drie enige God met Gods hulp deze middag nadenken. We schrijven bij de vragen en antwoorden die we gelezen hebben, de drie enige God. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de belijdenis van de drie enige God. Dat is vraag en antwoord 22 en 23. Waar de apostolische geloofsbelijdenis terugkomt. In de tweede plaats letten we op het geheimenis van de drie enige God. Dat is vraag en antwoord 25. En tenslotte de behoudenis door de drie enige God. Dat is vraag en antwoord 24. Dus de drie enige God, allereerst de belijdenis. 22, 23. Vervolgens het geheimenis. 25. Wat wordt er precies bedoeld met het feit dat God drie enig is? Daar liggen voor mensen buiten de kerk natuurlijk heel veel vragen, maar soms in de kerk toch ook wel. Wat betekenen die dingen nu allemaal? En tenslotte de behoudenis door de drie enige God. Want we hopen te horen, en zo wil ik de stof van vanmiddag met de hulp van de Heere proberen toe te spitsen. We zullen horen hoe de drie enige God nu garant staat voor de zaligheid van verloren zondaren. En laat het woord van deze middag dan juist ook een troostboodschap, een evangelieboodschap mogen bevatten voor mensen die misschien wel net zoals David in de duisternis hebben verkeerd en nog kunnen verkeren. De Heere geven dat licht van Advent mag doorbreken ook in uw hart. Opnieuw ligt zondag 7 allereerst voor ons, deze middag. En een van de vorige keren heb ik tegen u gezegd, zondag 7 is een belangrijke zondag. We zouden kunnen zeggen een kruispunt in de Heidelberger catechismus. Een hele belangrijke zondag. Alle zondagen zijn belangrijk in de catechismus, maar er zijn een paar van die zondagen die als het ware extra belangrijk zijn. Zondag 7 is er één van, die gaat over het geloof. Vandaar dat we er ook verschillende keren over nagedacht hebben, over vragen en antwoorden uit deze zondag. En we hebben, ik roep het kort in uw herinnering terug, we hebben allereerst nagedacht over de noodzaak van het geloof. Waarom is het geloof nodig? Waarom is het onmisbaar? Eén Bijbeltekst, zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. Hebreeën 11. Daarna hebben we nagedacht over het karakter van het geloof. Wat is het ware geloof precies? Catechismus heeft daar een hele bekende en ook een hele rijke omschrijving van gegeven. Maar daar is bijbels gezien eigenlijk ook nog lang niet alles mee gezegd. Wij zouden kunnen zeggen, het ware geloof kent een heel aantal eigenschappen, een heel aantal facetten. Op mijn bureau ligt op dit moment een boekje van een van onze oud-predikanten, dominee Kiviet. Heel kort geleden verschenen onder de titel Wat is geloven? En in 52 hoofdstukjes, bedoeld voor iedere week van het jaar, laat de schrijver daarin op een hele mooie manier zien dat het geloof in Gods woord wordt aangeduid met allerlei woorden. En hij volgt daarbij het alfabet min of meer. Net zoals trouwens een aantal eeuwen daarvoor de oudvader Alexander Comrie ook het ABC des geloofs heeft geschreven. Er zijn allerlei bijbelse woorden voor het geloof die iets aanduiden van wat het geloof is en hoe het geloof werkt. En als u er vanmorgen was, dan weet u, toen hebben we eigenlijk ook een aantal van die eigenschappen van het ware geloof met elkaar overdaagd. Dat uitgaan van het geloof zoals Rut uitging en dat schuilen en dat toevlucht nemen en dat verwachten en dat buigen en horen en noemt u maar op, eigenschappen van het geloof. Maar dan gaat het vanmiddag eigenlijk nog over een derde facet in zondag 7, namelijk het voorwerp van het geloof. Dat klinkt misschien moeilijk, maar laten we het maar in vraag 22 lezen. Daar staat het misschien eenvoudiger. Daar staat, wat is dan voor een christen nodig te geloven? Wat is er nodig om te geloven? Waar richt het geloof zich op? Daar zouden we ook heel verschillende antwoorden op kunnen geven vanmiddag. We zouden kunnen zeggen, het ware geloof, het zaligmakende geloof, richt zich heel bijzonder op de Heer Jezus Christus. Het geloof heeft een voorwerp en het voorwerp is heel bijzonder Christus. Dat is volop bijbels om dat te zeggen. We zouden ook kunnen zeggen, het geloof richt zich op het hele woord van God. Ik heb u die omschrijving uit de Westminster Belijdenis wel eens voorgelezen. Ik haal er nog even één zin uit. Het geloof reageert op een verschillende manier op alles wat ieder gedeelte van het woord van God bevat. Het gehoorzaamt de geboden, het beeft voor de dreigingen, het omhelst de beloften van God. Maar de voornaamste werkingen van het geloof zijn het aannemen en ontvangen van Christus en het rusten op Hem. Maar het geloof, dat richt zich dus ook op het hele woord van God. En nu lezen we het in vraag en antwoord 22 toch nog iets anders, iets meer toegespitst. Wat is voor een christen nodig om te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En wat is dat dan? De catechismus zegt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, in een samenvatting leren. Dus de samenvatting van het evangelie, de samenvatting van wat een christen moet geloven, we vinden het in de apostolische geloofsbelijdenis, in de artikelen. En dan wordt er gevraagd in vraag 23, hoe luiden die artikelen? En dan worden al die 12 artikelen genoemd. Het is goed om naar aanleiding daarvan even met elkaar in deze leerdienst stil te staan bij de geloofsbelijdenis. Dat was ook ons eerste punt, de belijdenis van de drie enige God. Het is goed om de vraag te stellen vanmiddag, waar komt die belijdenis eigenlijk vandaan? En waarom lezen we die belijdenis iedere zondagmiddag weer in de kerk? Wel, waar die belijdenis vandaan komt, gemeente, we zouden kunnen zeggen de grondstenen daarvoor, de bouwstenen daarvoor, liggen eigenlijk al in Gods eigen woord opgesloten. Het is namelijk zo dat u in het Nieuwe Testament, trouwens ook in het Oude Testament, maar dat laat ik nu rusten, in het Nieuwe Testament al op verschillende plaatsen een belijdenis terugvindt. Als ik u een enkel voorbeeld mag noemen vanmiddag. Dat is wel goed om op te diepen in onze tijd. Juist in een tijd waarin men ook wat Ja, wat bagatelliserend kan spreken over de belijdenis, alsof die er niet toe doet. Alsof dat allemaal maar niet zo belangrijk is. Maar de belijdenis vindt u al terug in het woord van God. 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. 1 Korinthe 15, daar leest u hoe de apostel het schrijft in het 3e vers. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dan zegt Paulus, ik heb iets ontvangen en dat heb ik ook aan u overgegeven. En wat is dat dan? Dan komt er een korte belijdenis. Deze belijdenis. Er staat dan dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften en dat hij is van Cephas gezien. En dan gaat het eigenlijk nog verder, maar in die versen die ik u zojuist voorlas, daar hoort u eigenlijk een paar geloofsartikelen doorklinken. Paulus citeert daar volgens de uitleggers van het Nieuwe Testament een oude belijdenis die er al was in de tijd van het Nieuwe Testament. En om u nog een enkel voorbeeld te noemen, in 1 Timotheus 2, daar leest u in het 5e vers dat Paulus schrijft, want er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, de getuigenis te zijner tijd. En opnieuw, de uitleggers van het Nieuwe Testament zeggen, dat is ook een hele korte belijdenis geweest van de eerste gemeente in het Nieuwe Testament. En dan nog één voorbeeld, 1 Timotheus 3, vers 16, die indrukwekkende woorden, en daar hoort u als het ware een cadans in doorklinken, dat is ook echt een belijdenis geweest. 1 Timotheus 3, vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat zijn 6 zinnen die met elkaar een hele korte indrukwekkende belijdenis vormen. Dus u komt, en laat dat de les zijn die we trekken uit dit eerste stukje, u komt in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen al korte belijdenissen tegen. En die belijdenissen zijn in de vroege kerkgeschiedenis gebruikt om onderwijs te geven. Heel bijzonder aan mensen die over wilden gaan tot het christendom. Die mensen kregen onderwijs en die werd de belijdenis geleerd. En als ze dan op een gegeven moment gedoopt wilden worden, dan werd hen bij de doop een drietal vragen gesteld. Dan werd aan hen gevraagd, gelooft u in God de Vader? En dan zeiden ze, ja, ik geloof. En dan werd het doopwater over hun hoofd gegoten of ze werden ondergedompeld. En dan werd er vervolgens gevraagd, gelooft u in God de Zoon? En dan werd er weer geantwoord, ja, ik geloof. Opnieuw werd zo iemand dan ondergedompeld en dan in de derde plaats werd er gevraagd, gelooft u in God de Heilige Geest? En dan werd zo iemand weer ondergedompeld. Dus de geloofsbelijdenis werd gebruikt om mensen te onderwijzen, maar die werd eigenlijk ook in vraagvorm vervolgens gebruikt om mensen, ja wij zouden zeggen, bij de volwassendoop nog de belangrijkste vragen, de belijdenisvragen te stellen. En daaruit, gemeente, komt onze apostolische geloofsbelijdenis voort. Die 12 artikelen die wij iedere zondag weer horen, ze komen voort uit een oude belijdenis van de eerste christengemeenten in het Nieuwe Testament en daarna, die ook wel in een vragende vorm werden gesteld en die een klein beetje werden uitgebreid. Want misschien dat iemand vanmiddag ook wel zegt, ja dominee, maar u hebt het gehad over een belijdenis van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Maar in de apostolische geloofsbelijdenis gaat het nog over een heel aantal andere dingen. Daar gaat het ook over de wederopstanding des vlezes. En daar wordt niet alleen gezegd God de Vader, maar ook de schepper van de hemel en van de aarde. Hoe is dat precies? Waarom staan al die dingen er ook nog bij? Dat heeft te maken, en dan sluiten we onze kerkhistorische les, om het zo maar te zeggen, af. Maar dat heeft te maken voor deze middag nog met het feit dat er ook in de eerste tijd van de christelijke gemeente steeds meer dwalingen opkwamen. Er kwam een dwaling op en die zei, we geloven wel dat er een God is, maar we geloven niet dat de God van het Nieuwe Testament ook de schepper is die alle dingen heeft gemaakt. En toen heeft men de geloofsbelijdenis wat uitgebreid. Ik geloof in God de Vader, de schepper van de hemel en van de aarde. En later kwamen er mensen die zeiden, we geloven wel in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, maar we geloven niet dat het lichaam, het menselijke vlees, ooit wordt opgewekt. En toen heeft men gezegd, dan breiden we op grond van Gods woord de belijdenis nog een stukje uit. De wederopstanding des vlezes. Zo is onze belijdenis ontstaan. Tegen de achtergrond van het belang om de Bijbelse waarheid samen te vatten, te onderwijzen en de dwaling te weerleggen. En dat geeft ons, denk ik, gemeente, ook een antwoord op de vraag, hebben wij vandaag nog belijdenissen nodig? Hebben wij aan het woord van de Heer niet gewoon genoeg? Dat is een vraag die in de evangelische gemeente natuurlijk nog wel eens gesteld wordt. Kritisch naar de reformatorische kerken. Een belijdenis, is dat niet een papieren paus? Is dat niet iets wat jullie toevoegen aan Gods woord? Nee, we voegen het niet toe aan Gods woord, want de belijdenis spreekt Gods woord na. Vat Gods woord samen. Staat ten dienste van een stuk onderwijs, maar wil ook de dwalingen weerleggen. Ziet u de belijdenis ook altijd als een gids door het landschap van Gods woord? Ze wijst ons als het ware de belangrijkste dingen, de hoofdpunten van het christelijk geloof aan. Ze waarschuwt tegen allerlei dwalingen. Dat is de achtergrond van de apostolische geloofsbelijdenis. Een belijdenis die trouwens ook samenbindt. Want de belijdenisgeschriften zijn ook bedoeld als geschriften van enigheid of van eenheid om samen te binden. Dat is het eerste. Waarom wij dus een belijdenis hebben. We gaan naar onze tweede gedachte. Het geheimenis van de drie-eenheid. En dan komen we bij vraag en antwoord 25. Daar wordt gevraagd, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Die vraag is ook al wat moeilijk misschien, maar er staat eigenlijk, aangezien er maar één God is, waarom wordt er dan toch gesproken over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Want dat zijn er drie. Ja, wat zouden we daarvoor antwoord op geven, gemeente? Het gaat hier over belangrijke dingen. Het gaat hier over de grondslagen uiteindelijk van de Bijbelse leer. Laten we dat niet vergeten. Maar waarom wordt er in de Bijbel gesproken over één God en wordt er toch gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wel, het antwoord Antwoord 25 zegt: omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. En dan stop ik eventjes. Dan pauzeren we een ogenblik. Daar wijst de catechismus allereerst op. Hoe moeten wij denken over de drie-eenheid van God? Hoe moeten wij denken over het feit dat er één God is en dat er gesproken wordt over een Vader, een Zoon en een Heilige Geest? Altijd vanuit Gods woord. En God heeft zich zo in zijn woord geopenbaard, bekendgemaakt. Hoe? Aan de ene kant als de ene ware God. Dat is de eerste lijn in het spreken over God. Er is maar één God. Deuteronomium 6. Die tekst die de Joodse kindertjes al op hele jonge leeftijd uit hun hoofd moeten leren. En die tekst waarmee een Jood tot op de dag van vandaag het liefst sterven wil. Dat zijn bij voorkeur zijn laatste woorden. Dat is dit woord: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Er is maar één God. En nu komt dat in de profetieën van Jesaja op verschillende plaatsen ook tegen. Als de Heer het zegt: ik ben God en niemand meer. Er is maar één God. Alleen de Heere is God. Gelooft u dat, gemeente? Gelooft u dat? Ja, natuurlijk geloven we dat, zegt iemand. Een vreemde vraag. Maar wat zou er dan een bewogenheid moeten zijn met al die mensen die niet in deze ware God geloven? Er is maar één God. De God van het woord. En geen andere naaste. Dat is het eerste. Wat de Bijbel duidelijk zegt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament evengoed. Dat wat we net hebben gelezen vanuit 1 Timotheus 2. Er is één God en één middelaar. Maar dan is het vervolgens wel zo dat we, als we in de Bijbel lezen, soms lezen over de Vader die God genoemd wordt. Dat horen we toch heel vaak aan het begin van de dienst al in die bekende Bijbeltekst: genade en vrede zij u van God de Vader. Maar dat de Zoon ook God genoemd wordt. Thomas tegenover de Heer Jezus als die is opgestaan: mijn Heere en mijn God. En dat de Heilige Geest ook God genoemd wordt. Kijk, en dan zijn we precies bij die vraag: hoe kan dat nu? Waarom één God en toch ook de Vader God, de Zoon God en de Heilige Geest God? Wel, dat is, gemeente, een geheimenis. Dat hebben de christenen in de eeuwen van de kerkgeschiedenis natuurlijk ook ontdekt in Gods woord. Eén God en toch en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest God. Hoe kan dat? Daar zijn de mensen ook over gaan nadenken. Daar zijn ook wel dwalingen en ketterijen over ontstaan. Want u kunt zich misschien wel voorstellen dat er mensen waren die zeiden: nou kijk, dat kunnen we zo oplossen. Er is één God. En die ene God komt soms als de Vader naar mensen toe. En dan, met eerbied gesproken, maar dan zet hij als het ware het masker van de Vader weer af. En dan komt hij als de Zoon naar mensen toe. En dan zet hij het masker van de Zoon weer af en dan komt hij als de Heilige Geest naar mensen toe. Maar dat is het antwoord niet. Dat is een dwaling. Het is niet zo dat er één God is die soms Vader is En dan zijn vader zijn weer aflegt en dan zoon is. En dan zijn zoon zijn weer aflegt en dan Heilige Geest wordt. Zo is het niet. Hoe is het dan? Daar heeft de kerk der eeuwen uiteindelijk ook alleen maar een antwoord in aanbidding op. De kerk der eeuwen heeft het beleden, heel bijzonder in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Er is één God en er zijn in die ene God drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die alle drie God zijn en toch gedrieën zijn ze één. Kun je dat met je verstand begrijpen? Nee, dat kan niet. Kun je dat verklaren? Nee, dat kan niet. God is ook hierin veel groter dan ons verstand. Maar de kerk heeft het beleden. En toen zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis daarvoor ook woorden gebruikt. En een van de bekendste woorden gebruiken we tot op de dag van vandaag en tot in deze dienst toe. God is drie enig. Dat leest u in de letterlijke taal van de Bijbel zo niet. Als u gaat lezen van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, dan komt u daar nergens tegen in de Bijbel het woord drie-enig of drie-eenheid. Maar de zaak, die komt u volop tegen. En daarom is het ook goed om dat woord wel te gebruiken. God is drie in de personen. God is één in wezen. God is drie enig. Er zijn, en ik geloof dat ik u dat wel eens verteld heb, er zijn in de loop der eeuwen ook wel mensen geweest die hebben geprobeerd om dat wat te verduidelijken. Bijvoorbeeld met het voorbeeld van de zon. De zon waarvan wij kunnen zeggen de zon is datgene wat we in de verte aan de hemel zien staan. Maar de zon gebruiken wij ook om het licht van de zon aan te duiden. En op een warme dag, wanneer de zon op onze huid prikt, dan zeggen we, ik voel de zon. En dan bedoelen we niet het licht, en dan bedoelen we niet de zon zoals die in de verte te zien is, maar dan bedoelen we de warmte van de zon. Dus dat hemellichaam en het licht en de warmte, alle drie de zon en toch ook wel weer één. Het is maar een gebrekkig voorbeeld, er is ook van alles op af te dingen. Maar het is in de loop van de kerkgeschiedenis wel gebruikt om de drie-eenheid van God iets uit te leggen. Blijft gemeente toch ook een geheimenis. Maar onze catechismus zegt het maar heel kort zo in antwoord 25. Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Het geheimenis van de drie-eenheid. Het vraagt een diepste om aanbidding. Het vraagt om een stamelende aanbidding, Heere. We begrijpen niet hoe groot u bent, hoe verborgen uw majesteit is. Maar zo hebt u zich bekendgemaakt in uw woord. En daar gaan we het dan vanmiddag nog op toespitsen. Zo werkt u op dat zondaren zalig zullen worden. Want als zondaren zalig worden, is het werk van de drie enige God. Daar hopen we in onze derde gedachte naar te luisteren. Maar eerst gaan we zingen met de lofzang van Maria. Derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Uw heidenzaligheid. En wat er verder volgt. Lofzang van Maria, vers 3. Thank you. Het was misschien, gemeente, niet zo eenvoudig, de eerste en de tweede gedachte. En misschien dat u bij uzelf ook wel dacht, het is allemaal wat meer theoretisch. Het is allemaal wat leerstellig, het blijft zo op een afstand. Dat begrijp ik wel. Dat was misschien ook wel een beetje zo. Maar er zijn ook onderwerpen in de catechismus die allereerst zo aan de orde moeten komen. Wat zegt Gods woord over deze diepe dingen? Het woord van God is, en ik zeg dat terwijl ik in gedachten naast u ga zitten, maar het woord van God is niet alleen de moeite waard als wij het praktisch vinden. En het woord van God is niet alleen de moeite waard als het dicht bij ons hart komt. Maar het woord van God is altijd de moeite waard. Omdat het woord van God is. Omdat het gaat over de grondslagen van wie God is. Maar u hebt ook gelijk als u zegt, en misschien dat er ook vanmiddag wel iemand zo onder ons is die het zegt met een vraag in zijn hart. En wat heb ik daar nu aan voor mijn ziel? Terwijl u hongerig naar de kerk gekomen bent, misschien wel met nood naar de kerk, met een verlangen om onderwijs te krijgen voor uw hart. Wat hebt u eraan? Gemeente, mag ik het zo eens zeggen, vanmiddag alles. Dat God de drie enige is, dat gaat op een heel bijzondere manier schitteren in het werk van de verlossing. Het is wel waar dat de verschillende personen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, allemaal op een bepaald punt in onze belijdenis op de voorgrond treden. Dat is wat in antwoord 24 nog wordt gezegd. Hoe worden deze artikelen, dat zijn de 12 artikelen, gedeeld? In 3 delen. Het eerste deel gaat over God de Vader en over onze schepping. En het andere gaat over God de Zoon en over onze verlossing. En het derde over God de Heilige Geest en over onze heiligmaking. Het is wel waar dat in die verschillende werken van God één van de personen bijzonder op de voorgrond treedt. Als ik zou vragen op de catechisatie, door wie is de hemel en de aarde geschapen, door de Vader of door de Zoon of door de Heilige Geest, dan zouden denk ik de meeste catechisanten zeggen, als ze dan moesten kiezen, door de Vader. En toch kan ik me voorstellen dat er ook wel iemand zou kunnen zijn die zou zeggen, ja, maar eigenlijk was de Heilige Geest daar toch ook bij betrokken. De Geest God zweefde over de wateren. En Johannes 1 zegt, in de beginnen was het woord en door dat woord zijn alle dingen gemaakt. Dus de Zoon was er ook bij betrokken. Dat is ook zo. In de werken van God kan één van de personen wel bijzonder op de voorgrond treden. Maar toch zijn alle werken die God doet naar buiten toe, naar mensen toe, naar zijn schepping toe, de werken van de drie enige God. En ik had u gezegd, in onze derde en laatste gedachte zouden we heel bijzonder letten op het werk van de verlossing. Want daar schittert het in, het werk van de drie enige God. Als een zondaar zalig wordt, dan komt daar met eerbied gesproken de drie enige God aan te pas. En die moet er ook aan te pas komen, anders wordt een zondaar niet zalig. Dat is allereerst het werk van God de Vader. Van God de Vader die in zijn eeuwige liefde zondaren heeft verkoren. Van die Vader die in zijn eeuwige liefde zijn eigen lieve Zoon heeft afgezonderd. En hem heeft aangewezen om middelaar te zijn. En die hem zo naar deze wereld heeft gezonden. Al zo lief, zegt de bekendste Bijbeltekst, heeft God, en dat is heel bijzonder, God de Vader, deze wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God de Vader, de God tegen wie wij heel bijzonder gezondigd hebben, die God die wij in het paradijs de oorlog hebben verklaard en die wij hebben verlaten, die God die zendt zijn eigen zoon naar deze wereld. Laten we dat, gemeente, nooit vergeten. Ook niet wanneer we de adventsweken weer ingaan. En wanneer het, als de Heer het geeft, over een paar weken weer kerst zal zijn. Dat achter de komst van de Heer Jezus Christus de zending door God de Vader staat. Dat God zijn eigen lieve zoon van zijn vaderhart heeft afgescheurd en hem heeft overgegeven aan een wereld verloren in zonde en in schuld. God gaf zijn zoon. Voor wie is dat juist een troostboodschap? Dat is juist een troostboodschap voor mensen die in hun leven met God te maken kregen. En die hebben gezien dat ze tegen God gezondigd hebben. En die zo met vrees vervuld kunnen zijn. Hoe zal ik toch voor die God kunnen bestaan? Die misschien ook wel zulke harde gedachten van God kunnen hebben. Maar hoort u het nu eens vanuit zondag 8 en vanuit Gods eigen woord. God heeft zijn eigen lieve zoon gezonden. Heeft zijn hart gezet op de zaligheid van zondige mensen. Dat is het eerste. Wat schittert. En het is diezelfde Vader die zondaren ook trekt. U leest dat in Johannes 6. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Maar ik laat nu het accent een ogenblik vallen op dat laatste. Dat God de Vader ook in de verlossing van zondige mensen degene is die kan doen wat een mensenkind door zijn eigen schuld en door zijn eigen blindheid en dwaasheid en verlorenheid nooit meer kan. Namelijk naderen tot Christus. Maar als God de Vader met zijn liefdeshand gaat trekken, dan komt een zondaar. Toch, dan komt een zondaar. De Vader is degene die met zijn ene hand zijn eigen lieve zoon in de kribbe van Bethlehem legt. En met zijn andere hand trekt hij de herders erbij. Trekt hij Jozef en Maria erbij. En trekt hij de wijzen uit het oosten erbij. En trekt hij Simeon en Anna erbij. En trekt hij er verloren zondaar erbij. Tot op de dag van vandaag. En als u niet komen kan. En als uw leven nog nooit anders is geweest. Dan dat u moest zeggen. O Heere, hoe moet dat toch. Leg uw vinger. Deze zondag is. Bij de trekkende kracht van God de Vader. En zeg het eens. Heere, ik heb het gehoord. Dat u de drie enige bent. En dat het ook tot uw werk behoort. Om zondaren te trekken. En als ik niet komen kan. Kijk, dan wordt dat trekken door God de Vader juist een troostboodschap. Dat is misschien een boodschap waar een mens heel lang op kan stuk lopen. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. En dan zegt ons opstandige, vijandige hart, dat is niet eerlijk. Of we verschuilen ons erachter. Maar als het nood wordt in je leven. En je krijgt er echt belang bij om te naderen tot die kribbe. En je weet niet hoe je er komen moet en je ontdekt dat je er helemaal vanuit jezelf niet komen kan. Wat gaat dat woord dan schitteren? Dat het wel kan als hij trekt. Heere, trek me dan zo. Trek me door uw woord en door uw heilige geest. Dat is iets van het verlossende werk, God de Vader. En dan God de Zoon. Dat begrijpen we. Des te meer omdat juist God de Zoon zo naar voren treedt in het werk van de verlossing, op de voorgrond staat. Maar God de Zoon is degene die, ja, die al van eeuwigheid heeft gezegd: ik kom om uw wil te doen. Vader, ik zal gaan en ik zal me vernederen tot in de diepste diepte. Weet u, gemeente, met eerbied gesproken, maar als je nou in de zomer zo ergens in een bergland op een bergtop staat, dan kun je misschien eens kijken in de diepte waar je in de loop van de dag of de komende dagen nog naartoe hoopt te gaan. En dan zeg je, en daar hoop ik te komen. God de Zoon heeft het in de stilte van de eeuwigheid vanaf de toppen van de hemelse heerlijkheid gezien. Hij heeft geblikt in de diepte. In de diepte van het lijden en van het sterven. Hij heeft zijn kribben met eerbied gezegd zien staan. En hij heeft de moordenaarshanden van Herodes gezien die zich naar hem zouden uitstrekken. En hij heeft alle spotwoorden al gezien in de stilte van de eeuwigheid. En zijn lijdensweg, van begin tot het einde, alle stappen op die weg. En hij heeft zijn kruis zien staan. En hij heeft de worsteling in Gethsemane van verre gezien. Hij heeft het in de diepte zien liggen. Hij heeft de duisternis van Golgotha vanuit de hemelse heerlijkheid gezien. En hij heeft gezegd: Vader, ik kom. Ik zal gaan. Zo groot was zijn liefde tot de opdracht van zijn Vader. En zo groot was zijn liefde tot de verlossing van zondaren, van vijanden. En toen is hij gekomen. En toen is hij die diepte ingedaald. En toen is hij mens geworden. En toen heeft hij het als God en mens in één persoon ondervonden in die diepte wat het was. Vandaar dat u hem naar zijn menselijke natuur ook hoort zeggen in de hof van Gethsemane: Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. Zo is hij de diepte ingegaan. Zo is hij de duisternis doorgegaan. En hij heeft de toorn van God gedragen. En doordragen. En weggedragen. En in die weg, gemeente, heeft hij de zaligheid voor verloren mensen verdiend. God de Vader zond hem. En God de Zoon wilde, zo onbegrijpelijk bereidwillig als die was, die wilde die weggaan. Die wilde dat dal ingaan. Die wilde daar de zaligheid verdienen. En dan? Is dat genoeg? Is dat genoeg om zalig te worden? O gemeente, dat zou meer dan genoeg moeten zijn. Dat zou genoeg moeten zijn dat God de Vader zijn Zoon gezonden had. En dat de Zoon gekomen is en gegaan is. Die weg wilde gaan en de zaligheid wilde verdienen. Maar nu is er nog iets nodig. Nu is er niet alleen nodig dat de zaligheid verdiend wordt. Maar ook dat ik als een arme zondaar bij die zaligheid gebracht word. En misschien moet ik het wel omdraaien dat de zaligheid bij mij gebracht wordt. Dat ik deel krijg aan dat werk van de Heer Jezus Christus. En opnieuw, daar schittert de drie-eenheid van God. Want daar treedt heel bijzonder de persoon van de Heilige Geest naar voren. Hij is het die zondaren brengt. Arm en schuldig in zichzelf bij Christus. Hij maakt ze arm in zichzelf en hij laat ze hun ellende zien. Hun armoede zien. Hij maakt ze hongerig en dorstig naar de Heer Jezus Christus, de verlosser van zondaren. Hij geeft juist door het woord en door de prediking en door het werk van de Heilige Geest in het hart dat zondaren kleine gedachten krijgen van zichzelf, maar ook grote gedachten van hem. En dat er in hun harten wonderlijk verlangen komt om tot hem uit te gaan. Dat ze getrokken worden als arme zondaren en dat ze gebracht worden bij deze zaligmaker. Gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. En wij leren op grond van de schrift. En we leren het in lijn met onze belijdenis. Dat werk van de Heilige Geest is onwederstandelijk. Een mens kan het wel tegenstaan. Misschien dat u het al wel heel lang hebt tegengestaan. Maar een mens kan het, als het erop aankomt, toch niet tegenhouden. Want dan breekt de Heilige Geest door alle vijandschap heen. En hij opent het hart. En hij brengt een zondaar bij de verlossing die in Christus is. Zalig worden is van begin tot het eind het werk van een drie-enige God. En gemeente, dat mag ik u vanmiddag prediken als een evangelie. Als een evangelie voor mensen die ook in een drievoudige ellende en de nood zijn. Want wij hebben allemaal, wie we ook zijn van nature, een drievoudige ellende. We hebben de schuld van onze zonde. En we hebben de macht van de zonde. En we hebben de straf op de zonde in het vooruitzicht. En we zijn een van de kerkvaders, Johannes Chrysostomus, zegt het eigenlijk zo treffend. We zijn van nature in het duister van de zonde. En dan zegt Chrysostomus, in het duister kun je het verschil niet zien tussen hout of goud. Kun je het verschil niet zien tussen edelmetaal en blik. En dat is precies onze natuurlijke toestand. We kunnen het verschil in de duisternis, in de geestelijke duisternis niet zien tussen het hout van dit vergankelijke leven en het blik van het aardse en het edelmetaal van Gods genade. Daarom, wat is het nodig dat de Heilige Geest zijn licht laat vallen. Dat de drie-enige God zo gaat werken in ons hart en in ons leven. Zijn werk wordt u deze middag gepredikt. Zijn verlossende werk. Alles wat u ontbreekt is vanuit zijn volheid te verkrijgen. Zou u dan met al uw gebrek en met al uw armoede niet zijn voeten neervallen en het zeggen, Heere, wil mij, arme zondaar, zalig maken, want u bent de drie-enige God. U, o Vader, hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden en zijn naam is toch Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En u hebt uw geest gegeven om te werken in harten van zondige mensen. Werkt u zo, ook in mij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u zo als de drie-enige God werken in harten van zondige jongens, meisjes, mannen, vrouwen. We hebben het allemaal nodig. We hebben het nodig wanneer we nog onbekeerd zijn. En we hebben het nodig wanneer we zo onrustig voortgaan over de weg. We hebben het nodig wanneer we onverschillig zijn. We hebben het ook nodig wanneer u ons bracht op de weg ten leven. Werkt u tot eer van uw naam. En laat de heerlijkheid en de majesteit van de drie-enige God verhoogd worden. Ook in Rotterdam-Kralingen. Geef zo dat de stof van vanmiddag, die niet zo eenvoudig was, maar mag meegaan in ons gebed. dat we het biddend mogen verwerken. Heere, vergeef al het zondige, dank voor het goede. Zegen ons in deze pas begonnen week. Schenk uw bewaring op de wegen. Waar we ook gaan, over het water. Op andere plaatsen, Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid, een onverzoend sterven. En laten de laatste woorden van David, door genade, ons niet onbekend zijn. Om Jezus wil. Amen. Van de avondzang is het zevende vers onze slotzang. Avondzang vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.